Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. In de vorige afleveringen hoorden we reeds moeilijke getuigenissen, toch heel donkere zaken die gebeurd zijn in het kamp van Auschwitz, wanneer pater Kolbe daar gevangen zat. Het zijn deze getuigenissen die ons langs de levensgeschiedenis, of het einde van de levensgeschiedenis, van de heilige pater Maximiliaan Kolbe voeren. En ook vandaag gaan we daarmee verder. Uit het register van het röntgenonderzoek van het ziekenhuis van Auschwitz weten wij dat van pater Maximiliaan de eerste maal een röntgenfoto gemaakt werd op 2 juli en de tweede keer op 28 juli 1941. Uit deze twee data kunnen wij niet opmaken dat hij de hele maand juli in de ziekenafdeling bleef. We hebben redenen om aan te nemen dat hij er slechts enkele weken was. We vermoeden van 2 tot 20 juli, om daarna verwezen te worden naar blok 12. Uit de getuigenverklaring van de eerwaarde heer Zweda weten wij dat hij nog koorts had toen hij het ziekenhuis verliet en gestuurd werd naar het blok van de invaliden, namelijk blok 12. Men zou blok 12 als een bevoorrechte barak kunnen beschouwen, want de invaliden hoefden er niet te werken. Maar, behalve blok 11, het blok van de dood, was blok 12 toch het meest gehate blok van het hele kamp. Was in barak 11 de doodstrijd kort, doordat men er helemaal niet te eten of te drinken kreeg? In blok 12 was de dood even zeker, alleen duurde er de doodstrijd langer. De invaliden kregen slechts de helft van het toch al ontoereikende rantsoen dat de andere gevangenen kregen, en zij ontvingen geen enkele verzorging meer voor die ziekten of kwalen waardoor ze als invaliden beschouwd werden. Het sterftecijfer was er ontzettend hoog, want de slachtoffers waren meestal gewond en stierven aan infectie. In dit blok zette pater Maximiliaan zijn ziekenhuisleven voort, want zonder rekening te houden met zijn eigen zwakte, ging hij door met zijn priesterlijk apostolaat onder de vele stervenden. Maar zij lieten hem er slechts een week, we vermoeden van 20 tot 29 juli. Nauwelijks een beetje hersteld, werd hij doorgezonden naar barak 14, die van de landarbeid, waar hij zijn edelmoedig levensoffer zal brengen. De getuigenverklaring van Sienkiewicz is belangrijk zowel om de data te bepalen als om de constante geestelijke opgang van pater Maximiliaan te kunnen constateren. Uit het ziekenhuis ontslagen werd hem blok 14 aangewezen, namelijk naar degenen die de aardappelen moesten schillen in de keuken van het kamp. Ook in deze barak won pater Maximiliaan de harten van allen. Was hij bij iedereen zeer gezien, zodat allen zich om hem heen schaarden om hem raad en gebed te vragen. Ik herinner mij hoe hij in juli van dat jaar, op een zondagmiddag, ons om zich heen verzamelde, de litanie van onze lieve vrouw voorbad, ons toesprak en ons nieuwe moed gaf. Ik kon toen niet weten dat dit zijn laatste toespraak voor ons zou zijn. Niettegenstaande alles wat wij al vertelden, menen wij toch dat de levensbeschrijving van Pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz nog niet volledig is. Voordat wij gaan spreken over zijn spontaan levensoffer, achten wij het passend eerst stil te staan bij de voorbereiding die hij eraan liet voorafgaan. Het was een dagelijks bemediteerde voorbereiding, gerijpt in een steeds voortschrijdende intense beoefening van de naastenliefde, als een geestelijke training om de allerzwaarste beproeving te kunnen doorstaan. De getuigen bevestigen unaniem zijn bescheidenheid, zachtmoedigheid en nederigheid. Over zichzelf en zijn eigen moeilijkheden sprak hij namelijk nooit. Hij liet zich niets voorstaan op anderen. Hij zocht niet de hoogachting van de mensen. Uiterlijk maakte hij de indruk een zachtmoedig, nederig en godvruchtig man te zijn. Hij trok zich steeds terug. Ik heb nooit gemerkt dat hij zich boven anderen verheven voelde. In heel zijn doen en laten en in zijn gesprekken voelde men intuïtief zijn eenvoud en nederigheid. Hij vertelde ons over zijn vroeger leven. Hij sprak ons over zijn werk in Japan, over zijn studietijd, over Nepokalanov. Maar pochte nooit over zijn successen of matigde zich enige verdiensten aan. Hij bleef nooit hardnekkig aan zijn eigen mening vasthouden en hield rekening met opvattingen van anderen. In het algemeen kan ik bevestigen dat hij in het kamp voor zichzelf nooit een lichter werk zocht, zeker niet als dit in het nadeel van andere gevangenen zou geweest zijn. Integendeel, hij nam de zwaarste karweitjes voor zichzelf, opdat de andere gevangenen minder belast zouden zijn. Op één enkele waardigheid was hij trots en daar zweeg hij nooit over: de waardigheid katholiek priester te zijn. Het priesterschap was voor hem een voortdurend getuigen van geloof, openlijk verklaard en beleden met de bereidheid er zijn leven voor te geven. De heer Djuba vertelt het ons uitdrukkelijk. Ik herinner mij precies wat hij mij eens zei. Als ik wist dat God mij bij zich zou nemen om mijn geloof, och, ik zou direct mijn leven geven. Hij beschouwde het priesterschap als een dienst van naastenliefde. De beoefening van de naastenliefde en van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid zag hij als een plicht, innerlijk verbonden aan zijn katholiek priesterschap. Vandaar de spontaneïteit en de vanzelfsprekendheid waarmee hij de dingen deed, die de naastenliefde hem ingaf, waarvoor anderen veel moed nodig hadden en zware offers moesten brengen. Het uitoefenen van zijn priesterlijke bediening was voor hem het heersen, te midden van de zielen, om ze te veroveren en te bevestigen voor het Rijk Gods. De gelukkigen die het kamp van Auschwitz overleefd hebben, lieten ons een heerlijk getuigenis na van de priesterlijke dienst van Pater Maximiliaan in Auschwitz. U kan ons misschien van langdradigheid beschuldigen, maar we zouden Pater Maximiliaan onrecht aandoen als we niet enkele getuigenissen zouden toevoegen en andere, reeds gedeeltelijk aangehaalde, niet zouden aanvullen. Hieruit blijkt immers zijn heldere, geestelijke rijpheid op de vooravond van zijn heldendood. Enkele getuigenissen. In het kamp van Auschwitz hadden wij allemaal de indruk dat hij zich volmaakt onderwierp aan de goddelijke wil en de onbevlekte moeder vurig beminde. Al sprekend leidde hij ons steeds naar de Allerheiligste Maagd. Dikwijls ontmoette ik hem na het avondappel en zijn woorden gaven mij kracht en hoop om de moeilijkheden te kunnen dragen. Ze gaven grote en diepe tevredenheid en vreugde. Hij kon zo goed spreken dat, als ik hem gehoord had, ik weer vol moed was, zonder angst voor de dood, ofschoon deze ons steeds bedreigde. Hij ontving de gevangenen om zich heen, bemoedigde hen en beurde hen geestelijk op. Toen ik eens aan de pater zei dat ik het erg vond dat het hoofd van het blok hem genadeloos geslagen had, antwoordde hij blij te zijn te mogen lijden, want alles komt van God. Toen zelfs kon ik niets van haat tegen de Duitsers bij hem bemerken. Kenmerkend voor pater Maximiliaan was zijn gedrag in het kamp. Terwijl andere priesters en kloosterlingen over honger spraken en hoe ze zich een stuk brood konden verschaffen om hun honger te stillen, het over hun angst hadden en de onzekerheden van iedere dag, sprak de dienaar Gods nooit over deze dingen. Het was alsof hij in een andere wereld leefde, verzonken in het gebed, in God. Men zag in hem niets anders dan nederigheid, vrede en totale onderwerping aan Gods wil en aan de onbevlekte, en een groot medelijden met zijn medegevangenen. Boven alles zag men in hem de geest van gebed. Enkele malen heb ik wel eens geprobeerd zijn inwendig leven na te gaan, maar uiteindelijk moest ik bekennen dat zijn leven anders was dan het onze, dat in hem een speciale genade van God aanwezig moest zijn, omdat hij altijd sereen en rustig van geest was, wat men van de anderen niet kon zeggen. Terwijl wij allemaal met ongeduld wachten op onze bevrijding en de terugkeer naar huis, liet hij alles aan God over en de onbevlekte maagd. Hij zei nooit dat hij naar Niepokalanov wilde terugkeren, maar wel, het beste is datgene wat God en de onbevlekte beschikt. Hij was erg blij als hij in het concentratiekamp iets voor een ander kon doen. Hij verzamelde ons, vrolijkte ons op en richtte onze harten naar God. Toen hij eens vreselijk geslagen werd door een Duitse SS'er, verdroeg hij het rustig als een versterving. Hij vervloekte niet. Enkele malen wilde ik hem wat geld geven om wat soep te halen in de kantine en hij nam het nooit aan, omdat hij niet aan mijn spaarcentjes wilde komen. Maar hij was bereid het zijne aan anderen te geven.
Thank you.
En we gaan verder met nog enkele getuigenissen over ontmoetingen met pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz. Dokter-ingenieur Grozitsky getuigt als volgt. Van de ontmoetingen met hem hielden wij steeds opbeuring over. Meer wilskracht om te volharden en niet neerslachtig te worden. Hij spoorde ons vaak aan te vertrouwen op God en op de bescherming van de onbevlekte. Van mijn medegevangenen heb ik gehoord dat de invloed van de dienaar Gods in het algemeen gezien werd als een heersen onder de lotgenoten in de gevangenschap. En daarmee bedoelde men tot uiting te brengen hoe zegenrijk zijn werking en invloed op zijn medegevangenen was. Hij was altijd en kalm en bereid hulp te verlenen. De getuigenis van Alexander Djuba is rijk aan simpele en ontroerende gebeurtenissen. Ze luidt als volgt. Hij hield boven alles van de Heer en de Allerheiligste Maagd. Met die liefde veroverde hij ons allemaal. Als hij ons over God sprak, hadden wij de indruk met iemand te doen te hebben die niet van deze aarde was. Als iemand zich in het lager misdragen had, leed hij eronder en probeerde hem op het goede pad terug te krijgen. Het gebeurde wel dat de gevangenen met elkaar op de vuist gingen, dan herstelde hij de vrede, vroeg hen elkaar te vergeven en zei voor hen te zullen bidden. Hij verlangde allen naar God te trekken. Overal zag hij Gods wil in, Gods vinger. Als een van de gevangenen stierf, zei hij, zo is het de wil van God. In het kamp van Mauthausen, Gusen, hoorde ik een van de priesters zeggen, o God, als u waarlijk bestaat, straf dan deze misdadigers. Uit de mond van pater Maximiliaan hoorde ik nooit dergelijke woorden. Hij zou al het zijne gegeven hebben om tegemoet te komen aan zijn medemens, en ik herinner mij de volgende feiten. Zo zag ik eens hoe hij voor het blok zijn eigen maaltijd, die bestond uit een portie soep van ongeveer 3/4 liter, aan een gevangene gaf die jonger was dan hij, met de woorden, neem dit aan en eet het op. Je bent nog jong, je moet leven. Toen hij het later nog eens wilde doen, hebben wij het belet en hem gedwongen zelf zijn soep op te eten. Het gebeurde meerdere malen dat als wij bij pater Maximiliaan gebiecht hadden, wij ook de heilige communie wilden ontvangen. Maar dit was niet mogelijk, want in het lager mocht men de heilige mis niet lezen. Om ons enigszins tegemoet te komen, stelde hij ons de heilige communie symbolisch voor. Hij nam dan zijn eigen broodrantsoen, zegende het en gaf aan ieder een stukje brood. Maar van ons rantsoen wilde hij nooit wat aannemen. Eens werd hij geschopt en getrapt door de hauptman van het blok. De enige reactie van pater Maximiliaan waren deze woorden. God vergeve het je. Ik heb deze woorden kunnen horen omdat ik vlak naast hem zat. Hij troostte ons. Hij hield van ons. Hij hielp ons brieven naar huis te schrijven in het Duits. Voor mij heeft hij er 2 geschreven. Persoonlijk heb ik het aan zijn raad en uiteenzettingen te danken dat ik van mijn zelfmoordplannen afzag. Iedere keer als ik bij hem gebiecht had, voelde ik mij verlicht en zag ik een heel andere wereld voor mij. Ik heb nooit gezien dat pater Maximiliaan zich in het kamp lichtzinnig blootstelde aan kwellingen of een pak slaag. Integendeel, alles wat hij deed, gebeurde na diep beraad en nadat hij van tevoren zijn plan goed overwogen had. In alles wat hij deed en zei, zagen wij in hem het bovennatuurlijke. Het ging niet om wijsheid, nog om omzichtigheid, nog om menselijk belang. In hem was een hoger macht, die wij als gevangenen als door intuïtie zagen. Hij was bereid alles voor God te doen. De dienaar Gods maakte, voordat hij at, ik heb het zelf gezien, met ernst en godsvrucht een kruisteken. En dan hield hij er geen rekening mee, misschien door een SS'er gezien en geslagen te worden. Hij zag niet op tegen het werk. Hij probeerde ook niet een minder zwaar werk te krijgen. Hij ging waar hij werd gezonden. Eens stal een van de gevangenen een paar sokken van een ander. De bestolene had het nummer genoteerd van de dief met de bedoeling de zaak door te geven aan het hoofd van het blok. De schuldige zou een zware straf gekregen hebben, minstens 25 stokslagen. De dienaar Gods wilde deze straf voorkomen, nam de sokken, bracht ze terug naar de eigenaar en smeekte hem geen rapport hierover uit te brengen. Gedurende zijn verblijf in het kamp heb ik nooit gemerkt dat hij haat koesterde jegens de Duitsers. Integendeel, hij bad niet alleen voor hen, maar spoorde ook ons aan voor hun bekering te bidden. We waren allen stom verbaasd over de buitengewone deugden die wij in deze man zagen. Zijn geloof, zijn standvastige geest van gebed, zijn grote nederigheid, zijn geest van kameraadschap, waardoor hij in staat was zijn eigen voedselrantsoen met zijn medegevangenen te delen. Zonder meer leefde hij dagelijks van God. Hij trok ons allen naar God en verlangde dat wij goed zouden leven, dat wij het leven in het kamp goed zouden trachten te verdragen. Zonder dralen durf ik zeggen dat hij een soort magneet in zich had, waardoor hij ons aantrok en zo naar God en de Allerheiligste Moeder bracht. Hij sprak ons dikwijls over God en hamerde er bij ons in dat God goed en barmhartig was. De dienaar Gods verlangde het hele kamp te bekeren. Pater Maximiaan bad voor de zondaars, die ook in het kamp niet mankeerden. Hij bad omdat de gevangenen elkaar verwensten en vervloekten. Ik heb gezien dat hij in alles de wil van God aanvaarde. Ik weet dat hij over godsdienstige onderwerpen discussieerde met Stanislaus Dubois-Debski, vroeger socialistisch afgevaardigde. Het is mij ook bekend dat hij dikwijls zijn levensmiddelen rantsoen met anderen deelde. Ikzelf heb eens een vierde deel van zijn brood gekregen. Hij ruilde zijn houten sandalen, die nog goed waren, met de slechte van een ander. Eens werd een van de gevangenen door een SS'er afgeranseld, omdat hij zijn etensbak niet goed had afgewassen. Pater Maximiaan zorgde voor de gevangenen en maakte het bakje goed schoon, omdat de gevangene zelf, door de harde slagen op zijn handen, daartoe niet in staat was. Pater Kolbe beschouwde iedere gevangene als zijn eigen broer.
Thank you.
Dr. Rudolf Diem, arts van het kamp van Auschwitz, stelt ons Pater Maximiaan voor, die al de hoogste top van de naaste liefde bereikt heeft, bereid zijn supreem offer te brengen. En de getuigenis luidt als volgt. Ik heb Pater Kolbe gekend als een volkomen rustig man, evenwichtig, psychisch volkomen gezond. Hij kwam in mijn district met koorts, zijn longen waren ziek, maar ondanks zijn pijnen was hij erg rustig en wachtte met geduld zijn beurt af, waarbij iedere dag tussen de 200 à 500, soms zelfs 1000 personen in de rij stonden. Hij trok mijn bijzondere aandacht toen ik hem voorstelde zich in het ziekenhuis te laten opnemen, omdat hij extra zorg nodig had. Hij antwoordde toen dat hij nog kon wachten, maar dat ik een ander gevangene zou opnemen die hij mij aanwees. Daar ik al langer verlangde hem in het ziekenhuis op te nemen, omdat ik zag dat zijn gezondheid zo achteruit ging, dat hij werkelijk zorg nodig had, maar hij steeds een andere gevangene aanwees die meer hulp nodig had, zoals hij zei, werd ik door hem geboeid en verwonderd vroeg ik hem wie hij was. Hij antwoordde dat hij een katholiek priester was. In een wereld waarin tenslotte nog alleen het oerinstinct van zelfbehoud overbleef, was een dergelijke zelfverloochening en een dusdanig verlangen zich op te offeren voor anderen, voor mij, een overrompelende verrassing. En zag ik in Pater Kolbe een zeldzaam iemand. En als ik hem vroeg of hij nog geloofde in God, die over ons waakte, trachtte hij mij met al het vuur van zijn hart te overtuigen dat God inderdaad over ons waakte. Hij stelde mij voor om met hem te komen praten in de Berkendaan als ik een ogenblik vrij zou zijn. In deze gesprekken ging het over onderwerpen van het geloof. Ik zei hem dat ik niet meer geloofde. Ik was toen erg neerslachtig. Gedurende deze ontmoetingen gaf hij nooit blijk van woede of haat tegen de onderdrukkers. Wat mij vooral bij hem opviel was zijn deugd van geloof. Op mijn woorden, dat ik niet meer geloofde, zwoer de dienaar Gods mij toch vooral te blijven geloven en stelde mij voor bij hem te biechten. Ik bekende hem toen dat ik protestant was. Ik moet nog eens onderstrepen dat tegen de achtergrond van de algemene strijd om het leven, het instinct van het zelfbehoud, de zware worsteling om te kunnen weerstaan, om levend uit het kamp te komen, hetgeen de drijfveer van alle handelingen van elke gevangene was, Pater Kolbe met zijn morele houding, dat we zeggen met zijn levend geloof in God en de voorzienigheid, met zijn christelijke hoop en bovenal met zijn liefde tot God en de evenmens, ons allen overtrof en zich van allen onderscheidde. In het kamp van Auschwitz, nog elders, heb ik ooit zo iemand gekend, ofschoon ik toch iedere dag honderden gevangenen ontmoette, waaronder priesters, kloosterlingen, professoren, kunstenaars en mensen van adel, mannen uit alle lagen van de maatschappij. Wat mij ook nog bijzonder getroffen heeft, was zijn rechtvaardigheid en dankbaarheid. Toen ik hem medisch geholpen had, zei hij mij: "Meneer de dokter, u heeft zoveel voor mij gedaan, zoveel goeds, dat ik het u met iets zou willen terugbetalen." En werkelijk, als ik geestelijk of lichamelijk terneergeslagen was, stelde de dienaar Gods mij voor te biechten en meer tot God te naderen. Volgens mij waren de deugden van geloof, van liefde tot God en de even naaste, van hoop, rechtvaardigheid en sterkte in Pater Kolbe niet een of andere opwelling, hetgeen men vaker bij mensen ontmoet, maar diep geworteld in zijn karakter. Zo zei hij mij onder andere eens dat ieder mens in zijn leven een eigen doel had. Hij, Pater Kolbe, had zijn eigen leven toegewijd aan het welzijn van iedere mens, en daarom geloofde hij onweerstaanbaar dat met hem zou gebeuren wat God met hem voorhad. De laatste dagen van pater Maximiliaan in het lager van Auschwitz zullen het ontroerend gevolg zijn van zijn toewijding voor het welzijn van iedere mens. Enkele dagen nadat hij in blok 14 terecht was gekomen, gebeurde er iets dat om zijn ernst heel het kamp van Auschwitz deed sidderen en een bloedig spoor in zijn geschiedenis achterliet. En er is een kanttekening bij deze passage, omdat in blok 14 de gevangenen zaten die op het land moesten werken, de getuigenverklaringen spreken over het oogsten, was de vlucht gemakkelijk. Drie ontvluchtingen hadden reeds plaats gehad en in al de drie gevallen moesten er 10 sterven voor 1 ontvluchte. Later werd deze straf opgeheven en in plaats van de gevluchte gevangenen werden de naaste bloedverwanten, vader, moeder, vrouw of kinderen gearresteerd. Deze werden bij de ingang opgesteld met een opschrift in grote letters waarop stond waarom zij gearresteerd waren. Alle gevangenen die naar het werk gingen, konden de ongelukkigen zien. De hele dag moesten zij rechtop blijven staan. En 's avonds werden zij naar de hongerbunker gebracht of doodgeschoten. Deze represailles schrokken de gevangenen af om nog een vluchtpoging te ondernemen. Een van de gedetineerden die wist aan de strenge bewaking te ontkomen en te ontvluchten. In de kampen bestond toen een wet die voorschreef dat voor iedere vluchteling er 15, later werden het er 10, veroordeeld werden om van honger te sterven in een sombere en donkere kelder, doodskamer of hongerbunker genaamd. Wanneer op het avondappel bleek dat iemand ontbrak, werden allen bevangen van schrik en verbijstering. Uit ervaring wisten ze wat hun te wachten stond. Onthutst vroegen zij zich af, wat zal er nu weer gebeuren? Daar staan we weer oog in oog met de dood, overgeleverd aan de willekeur. En dan misschien de hele nacht stram in de houding staan. In diezelfde houding bleven de gevangenen van alle blokken van het kamp gedurende 3 eindeloos lange uren, totdat tegen 9 uur 's avonds, tot ieders verbazing, order gegeven werd de rijen te verbreken en het miserabel avondeten uit te delen. Voor straf kreeg alleen blok 14 niets, en tot overmaat van ramp konden de gevangenen toezien dat het weinige eten dat voor hen bestemd was, in een gracht werd gegooid. Zo, zonder eten, werden de mannen van blok 14 naar bed gestuurd. Het is niet nodig te zeggen hoe deze stakkers met hun onzekerheid en angst de nacht hebben doorgebracht. De volgende dag, na het ochtendappel, werden de anderen gewoontegetrouw naar hun werk gestuurd, terwijl die van blok 14 in de rij op het plein moesten blijven staan. Bewaakt door een versterkte wacht, zo nu en dan geslagen met de kolven van de geweren, stonden ze daar de hele dag, nog altijd zonder eten, stram in de houding onder de brandende julizon. Het was een vreselijke dag. Velen, versmachtend van de dorst of uitgeput van vermoeidheid, vielen bewusteloos op de grond. Zij werden direct weggehaald en aan de kant gegooid, de een over de ander. Het was verboden hun wat water te geven, of welke hulp dan ook te bieden, zodat door de grote hitte en de droogte hun gezichten opzwollen. Tegen 3 uur in de middag werd een korte pauze van 1/2 uur gegeven voor het verlate middageten. De beulen hadden er belang bij dat allen levend de avond zouden halen. Dan weer opstaan en in gelid wachten tot zonsondergang. Intussen nam het aantal menselijke wezens dat in bezwijming viel gestadig aan toe. Niettegenstaande zijn ziekte en zwakte, hield pater Maximiaan stand, maar we kunnen ons moeilijk voorstellen wat hij heeft geleden. Tegen de avond keerden de bewoners van de andere blokken terug van hun werk en werden in rijen tegenover hen geplaatst. Zo moesten zij naar hun makkers blijven kijken. Innerlijk leden ze verschrikkelijk, omdat ze de anderen op geen enkele wijze konden helpen, of een woord van medelijden of meeleven konden uiten. Ze hadden alle moeite om hun wrok en haat te kunnen onderdrukken. Na het algemeen avondappel kwam kolonel Fritsch, commandant van het kamp, vergezeld van officier Palic, rapportführer en een troep SS'ers tot de tanden bewapend naar blok 14. Dit moment had iets plechtigs en was indrukwekkend tragisch. Een diepe stilte viel over hen heen. Allen trilden van angst omdat ze wisten dat er iets verschrikkelijks ging gebeuren. Dan verscheurde de droge, scherpe stem van de lagerführer de stilte. En een volgende keer, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder in wat werkelijk het laatste deel is van het leven van de heilige pater Maximiaan Kolbe. En dan leren we ook wat de lagerführer daar na die stilte heeft gezegd. En leren we hoe pater Maximiaan Kolbe tot het uiterste toe zijn geloof in Jezus Christus en zijn vertrouwen in de onbevlekte maagd Maria heeft beleefd en hoe hij op die manier de kroon van het martelaarschap heeft verworven. Hopelijk bent u er ook een volgende keer opnieuw bij, dan lezen we u verder voor uit het boek Pater Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brort Lendemeijer, minderbroeder, conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
Amen.